God houdt van ons. Pakt ons beet, houdt ons vast, dwars door alles heen. En als wij wat neigen te dwalen, dan komt hij achter ons aan. Want hij wil ons. En niet een beetje, maar helemaal. Hij mag aan. En als het goed is, kan ik de rest zelf bedienen. Als ik tenminste... Ja, ook die heb ik. Het is altijd even puzzelen als je mag gaan spreken, waar ga ik het over hebben? In dit geval werd ik wat geholpen door vragen uit mijn gezin, maar ook elders vandaan. Ik denk, ja, daar wil ik wel eens proberen om iets over te zeggen. Maar ik heb een aanloopje nodig om daar te komen. Dat gaan jullie wel meemaken. En in dat aanloopje kwam ik bij het idee van de weg. Wegen. Want daar kun je wandelen. Dat beweegt in ieder geval. De laatste weken ben ik aan het lezen geweest. Elke dag lees ik een stukje. In ieder geval 's ochtends trouw uit de Bijbel. In Richteren of Rechters. Zoals de nieuwere vertalingen het willen noemen. En ik werd getroffen door de allerlaatste zin van dat Bijbelboek. Weten jullie wat daar staat? Klas. Niet huiswerk. Dit. In de nieuwste vertaling. In die tijd hadden de Israëlieten geen koning. En het gaat om dat laatste zinnetje. Iedereen deed wat hij zelf goed vond. En als je Richteren leest, dan kun je ook lezen wat er gebeurt als je doet wat je zelf goed vindt. Dan komt er een bak ellende op je af. Dus hoe loopt dan jouw levensweg? Hoe wandel je in het leven? Hoe sta je daarop? Kennen jullie dat spel? Hij heeft ook een mooie subtitel. Daar gaat het leven echt over. Hè? Stap in het leven en word steenrijk of straatarm. Gelukkig is dat een spelletje, maar het leven op zich is geen spel. Dus de vraag voor mij en voor jullie is, hoe sta jij dan in het leven? Welke weg, welke wegen bewandel jij, welke volg jij? En ik heb eens een paar ideeën zo op rij gezet. Loop je zo? Of ben je van rechtuit? Of meer een beetje kronkelend, heen en weer bewegend? Die is ook wel aardig. Deze loopt echt dood. En deze dan? Voelt het zo? En een klein tipje van de sluier. Een labyrint, een doolhof, heeft ook een mystieke, een geestelijke betekenis. Wordt gebruikt in de beelden en de ideeën in een geestelijk veld waar wij, als het goed is, niet thuis zijn. Het heeft een occulte binding. Bij mij loopt hij nog even. Ik had hem niet gelijk gestart. Wegen. Welke weg bewandel je? En hoeveel wegen zijn er dan? Deze kennen we natuurlijk ook wel. Er wordt gezegd, vele of alle wegen leiden naar Rome. Nou, alle zal wel niet, althans niet in de gewone natuurlijke wereld. Er zijn heel wat wegen die eindigen niet in Rome, dan kom je in Amsterdam. Of in Oslo. Maar wat bedoelt men daar dan mee? Want wat is er dan in Rome? Wat was er dan in Rome? Wat brengt Rome dan? En is dit waar? Is het Bijbels waar? Twee teksten uit de Bijbel, overbekend. Moet ik maar even beetpakken. In Johannes 14, vers 6. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En hou die boodschap vast. Ik ben de weg. En anderen, en die kennen we natuurlijk erg goed. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Wie kent die plaat nog? Ik denk 3/4 van de handen gaat omhoog, maar dat halen we hier niet. Deze hing vroeger bij ons, bij mij. Ik ben natuurlijk wat ouder. Hing je op school, de basisschool, En daar werd nog wel eens over gesproken. Met aan de rechterkant de enge poort, de nauwe poort en de smalle weg. En aan de linkerkant de brede poort en de brede weg. En als je hem hebt, en als je hem hebben wil, mail me, stuur ik hem op. Of zoek op internet, want je vindt hem vrij vlot hoor. Er zijn heel veel teksten, ook op die verschillende wegen. Teksten die refereren aan wat betekent het dan om op de ene of de andere weg te wandelen. En wat doet dat dan? Eerst maar eens die ene kant. De smalle weg naar het leven, Jezus. Ik zei net al met nadruk, één weg hè. Ik ben de weg, zegt Jezus. De enige weg. En dat betekent wat? Want het sluit alle andere wegen af als de juiste weg. Dat landt dus ergens anders. En je zult je moeten afvragen, waar landt dat dan? Waar kom je dan terecht? Maar deze, als je die weg volgt, dan is je einddoel bekend. Als je hem vasthoudt. Want wij wandelen. Eén weg is dus één weg. Geen varianten, geen alternatieven. En ik weet niet, maar als je op zo'n paadje wandelt, je kan nog een heel klein beetje links en rechts. Maar ik zou het niet te ver doen, want waarschijnlijk val je dan een eind naar beneden. Dus het luistert nou. Maar, zullen jullie zeggen, al die andere wegen dan? Nou, die leiden naar het verderf, zegt de Bijbel. Dat ene eenvoudige stukje vertelt in ieder geval deze boodschap. Ik heb eens op rij gezet, kort, wat je kunt vinden in de Bijbel van visie, strategie, tactiek, uiteindelijk naar het doel dat God heeft en dat de Satan heeft. En Satan is gewoon het woord voor tegenstander. De tegenstander. En het laat zich lezen, ik hoop tenminste dat je het achterin ook nog kunt lezen, maar de kern zit in de twee gele stukjes. God zoekt dat de mens ontdekt dat je het niet zelf kunt, maar erkent dat je God nodig hebt. Dat Hij de kracht is voor jouw leven en in het leven en van het leven. En wat doet de Satan? Die overtuigt ons ervan, die prikkelt ons op de vraag of wij niet zelf de kracht zijn. Dat onze wil en onze kracht niet het leven zijn. Daar zit ten diepste de strijd om onze ziel. Om het leven dat we inzetten op onszelf of in vertrouwen op een almachtig God en Heer. En onderaan kun je de teksten vinden die in de Bijbel daarna verwijzen. De tekst waarin God zegt, want al zo lief heb ik de wereld gehad dat ik mijn enige zoon heb gestuurd. En een tekst in Petrus, de Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Er is wel degelijk een strijd. Een strijd die we niet elke dag om ons heen zien. Het is niet de buurman die op je afkomt met een hark. Zou een keer kunnen gebeuren, maar dat is echt niet die tegenstander. Het zit dieper en het zit soms veel venijniger. Er is dus een tegenstander. En die is uit op onze ondergang. En die schuwt geen middel. Alles is toegestaan voor zijn doel. En hij is sluw. En hij speelt het spelletje al duizenden jaren. Dus hij heeft veel meer oefening dan wij achter de rug. En hij heeft echt wel geleerd dat het ook in zijn geval lang niet altijd door botte kracht gebeurt dat hij ons van het pad af helpt op zijn wegen terecht te komen. Hij verleidt. Hij heeft zelfs gepoogd de Heer Jezus te verleiden. En ik weet niet of je het stuk wel voor je kunt halen. Tot drie keer toe schermt hij met teksten uit de Bijbel die hartstikke waar zijn. Maar in de setting niet gebruikt zouden moeten worden. Wat ook het antwoord is van onze Heer. Want het stond er wel. Maar het was niet op die manier bedoeld. 98% waarheid is krachtiger dan een volle leugen. Een volle confrontatie. En waar wij op moeten letten, denk ik, is dat de eerste stap op de glijdende helling nooit de stap is die het probleem oplevert, maar die de start van de problemen oplevert. Als je verlokt wordt, is dat altijd stapje voor stapje. Kleine stapjes En op een gegeven moment ben je zo ver op die helling dat je echt niet meer omhoog komt. Ik vond deze. En kijk wat eronder staat. God is te groot om te passen in één religieus systeem. Klinkt nog aardig ook, maar is niet de waarheid. Dit is de manier waarop de boze bezig is om de mens, de mensheid, te trekken naar zijn kant. En die brede weg, die kent allerlei sporen en allerlei mogelijkheden. Ik heb er maar zo'n aantal op rij gezet. En liefst zou ik ze allemaal afwandelen met jullie. Maar dan staan we hier morgen nog. Althans, dan sta ik hier morgen nog. Of jullie dan daar zitten, weet ik niet. Maar het zijn bekende thema's. Als je om je heen kijkt in de wereld van vandaag. Kort bij je, op je werk. In de kring van buren, vrienden, kennissen die je hebt. Als je kijkt door wat de media brengen in de politiek, landelijk, maar ook wereldwijd, dan zie je dit soort mechanismes werken. Het mechanisme van macht, waar veel om gestreden wordt, in grote en in kleine verbanden. Geld en materialisme, waar we hier in het Westen vol mee geconfronteerd worden en misschien wel ook vol mee bezig zijn. Een vraag voor onszelf. Seks, ook zo'n thema waarbij veel beweging gebracht wordt en veel verleiding op je afkomt. Amusement, en die had ik niet zo scherp, maar in het zoeken naar vandaag kwam ik tegen dat amuse betekent zonder gedachten. En denk om, dat is link om zonder gedachten te zijn. Want dan ben je een open kanaal voor invloed van anderen of iets anders. Een amusement, muziek, film en entertainment. En als je oprecht vanuit je christelijke visie gaat kijken en luisteren naar de muziek, naar de films, naar andere vormen van entertainment, dan zie je heel veel hele kleine invloeden vanuit een ander gedachtegoed dan dat wat wij aanhangen. Humanisme, wat helemaal gaat over de mens centraal, eigenlijk als de bepalende factor van het leven. Religie. In allerlei vormen. Maar waar ik met jullie wat wil inzoomen vandaag, is die laatste. Mystiek en magie. En voor de Nederlandstaligen, vergeef me, er zit hier en daar een tikfoutje in. Dit moet met twee C'en zijn. Hij komt nog een keer terug en er zit nog een missertje in. Toch is dit een terrein dat ons trekt. Want het is het terrein waar we van nature, ik zou haar zeggen, ingebakken aandacht voor hebben. Wij proeven en voelen als mens allemaal dat het leven op zich alleen nooit zo kan zijn. Er zit iets meer. Maar hoe vertaal je dat dan? Hoe pak je dat beet? Hoe ziet dat meer er dan uit? En dan kom je vele wegen. Heel veel wegen. Ben ik dan zo wijs op dit terrein? Nee, gelukkig zijn er mensen die daar meer mee bezig zijn geweest. En mijn hulp voor vandaag was een boekje van Wilco van den Kamp, De geheime wereld achter occultisme. Hij schrijft hem wel goed trouwens, hè? Dus wil je dieper weten wat zit er allemaal achter? Want ik ga het een en ander benoemen. Ik kan het echt niet allemaal uitdiepen, want dan heb ik die hele dag nodig. Wil je er echt wat meer van weten, zou mijn advies zijn, koop het boekje en lees het eens rustig door. Hij is thuis op dat veld omdat hij in een stevige bediening zit als het gaat om bezet zijn door, beïnvloed zijn door. Maar het boekje zelf legt in hoge mate uit wat hangt nou onder al die kaartjes in dat veld, wat onder die ene koepel van het woord occultisme past. Nou, occultisme. Weer twee K's. Betekent verborgen of geheime leer. Jullie zijn er nog niet? Nou, nu wel dan. Nou. Verborgen of geheime leer. Ook dat merk je veel in het geheel. Of de leer op zich is al verborgen, of binnen de leer zelf zitten allerlei verborgen en geheime elementen. Klein voorschotje, als je iets gaat lezen over de vrijmetselarij, dan wordt er uitgelegd dat er 33 verschillende lagen zijn. En per laag hebben ze hun eigen geheimen enzovoort. Een geheime, een mystieke leer. Als je de Bijbel pakt, valt occultisme in 4 velden, 4 thema's uiteen. Afgoderij, en die kennen we wel. Als je rechters leest, dan is het continu dat het probleem, hè? De Israëlieten verdwalen, laten de Heer hun God los en gaan andere goden achterna. Lees afgoden, lees achter die afgoden zitten demonen. Er zitten andere werelden achter die van de bovennatuurlijke wereld zijn, maar niet de weg van God zijn. Toverij, waarzeggerij en het raadplegen van geesten van doden. Eerst maar eens in die Bijbelse context, in die tijd, waar hadden we het dan over? Afgoderij is het aanbidden van andere goden. Leuk, hè? Afgoderij. Dan heb je het Engelse woord. Idolatry. Idols. Kennen jullie die? Denk goed na. Wat doen we daar? Exodus 20 vers 3 zegt, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En goden, kleine haakjes eromheen, vertaal dat maar wat breder dan alleen maar in het bovennatuurlijke. Alles waar je zo hard achteraan loopt dat dat hetgeen is wat je leven bezighoudt, is afgoderij. Toverij. Invloed uitoefenen op personen en dingen. Maar dat doe je door middel van demonische machten. Want het vindt plaats buiten het natuurlijke. In oude tijden praat je dan over een ziener, over een astroloog. De wijzen uit het oosten waren waarschijnlijk astrologen. Waarzeggers, bezweerders, tovenaars. Lees Daniel en zijn vrienden. Ze werden aangesteld aan het hof en werden een deel van een mooi gezelschap dat de koning mocht adviseren en het barsten van dit soort figuren. De zoektocht van de mens om iets te weten over dat wat komt. Daar zijn we aards nieuwsgierig naar. Gebruiken daar van alles voor. Geestverruiming, amuletten, toverkruiden. Nou, je kunt ze lezen. En allerlei manieren gevonden door de mens, aangereikt door de boze, om je bezig te houden met het bovennatuurlijke en het weten wat er gaat komen. En het is niet aan ons om dat te weten. En de Bijbel is weer helder. Een tovenares mag u niet in leven laten. Is vrij stevig. Waarzeggerij. Voorspellen van de toekomst. Alleen God is alwetend. Dus een profetie door een profeet van God vertelt echt iets over wat er komt. Want God is niet beperkt door de tijd. Hij is gisteren, hij is vandaag, hij is morgen, hij is over, hij is altijd. En tijd is niet wat hem beperkt. Maar hij is de enige. Alle andere wezens, of wij ze nu zien of niet, zijn geschapen, zijn beperkt in tijd. Die leven nu. Dat geldt dus ook voor de duivel, dat geldt voor demonen. Dus die kunnen ook helemaal niet in de toekomst kijken. Wat ze wel kunnen doen, is net doen alsof, en je daarmee manipuleren en controleren. Maar het is altijd een leugen. Middelen, vroeger deden ze dat met stokken en pijlen en leverkijken en astrologie en loten. En er waren allerlei manieren om dat te doen. En ook daarover is de Bijbel duidelijk. U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken duiden. Dat vond je ook wel moeilijk, wolken duiden. Ja, dan kijken ze in de wolken en dan zien ze daar de toekomst. Ik zie er ook wel eens iets. Een groot hoofd met een rare neus of zo. Maar oprecht deed men dat. En ook een die we moeten kennen als we het verhaal van Saul in de Bijbel kennen. Die gaat op een gegeven moment ook op pad om de dode geest van Samuel te raadplegen. Het raadplegen van doden. Het zijn geen doden die spreken. Die zitten ergens anders. Dus wat je hoort komt in ieder geval niet bij die voormalig levende mens vandaan. En ook daar duidelijk een boodschap van de Bijbel. Dat doen we niet. Dan mag je niet toewenden, dan moet je bij vandaan blijven. Als je leest door dat boekje heen, maar ook op andere manieren kijkt en luistert naar wat er leeft in de wereld, op en rondom het bovennatuurlijke, dan kom je een aantal woorden heel veel tegen. En het is enorm verweven in ons dagelijks bestaan. Het zit in reclames. Je kan heerlijke zeep kopen met esoterische olie. Let dan maar onmiddellijk op. Ze praten over energie. Hoe is het met je energie? Nou is het een op zich onschuldig woord. En het kan gaan over gewoon mijn menselijke energie. En die kan een keer op zijn. Of die kan vol zijn. Maar heel snel is energie deel van een achterliggend religieus systeem. Overtuiging of filosofie. En dus woorden als energie komen voort uit een aantal Oosterse religies die heel sterk langs dit soort woorden kijken naar hoe je in het leven staat. En die verbinden daar krachten aan. Yin en yang zullen wij van gehoord hebben, allemaal zo hier en daar wel eens. Komt uit een religieus systeem vandaan en gaat over positieve en negatieve energie en een hele redenatie daarachter over hoe je daarmee om moet gaan. Want het moet in balans zijn, als het dat niet is, moet je daarmee bezig gaan. Met allerlei handelingen die eraan verbonden zijn. Het komt voort uit een gedachtegang van ooit een enorme kosmische oerknal. En dat heeft van alles losgemaakt. Het heeft de gedachtegang dat alles in de kosmos één ding is. Wij dus ook. En dat het dus niet zoveel uitmaakt in welk stadium je verkeert. Je bent altijd deel van dat geheel. En dat blijf je. Er wordt gesproken over levensenergie of over levenskracht of over universele levenskracht. Het zijn termen, als je die hoort, let dan even op. Kijk wat er gebeurt. Je vindt het terug in allerlei trainingen. In mijn jaren bij mijn baas, meerdere malen de kans gelopen om in een managementtraining getrokken te worden, waar dit gewoon de basis van doen en denken was. En dat leidde tot een bijzonder gesprek met mijn baas, want dat wilde ik niet. En waarom dan niet? Nou, dat is een mooie aanleiding om te vertellen waar je dan wel voor staat. En ik ben niet tegen trainen, ik ben niet tegen oefenen, maar als daar dit soort filosofieën, dit soort bewegingen onder zitten, wil ik er dan deel aan hebben. Het absolute, het al, de ziel van de kosmos zijn woorden en termen die je tegen gaat komen met de gedachtegang dat alles ten diepste één is. Daar komt het idee van de reïncarnatie ook achter vandaan. Oerkracht en oerenergie, God in de mens, God in of is de natuur. En dan word je meegenomen, het bos in, en uitgenodigd om je schoenen en je sokken uit te doen en met je voeten in de aarde te gaan lopen. Want dan maak je aansluiting op. Het is helemaal niet erg om met je blote voeten in de aarde te lopen. Als je dat lekker vindt, vooral doen. Maar als je het doet om die andere reden, dan zit je in een geloofssysteem. Dan zit je in een beweging dat niet overeenkomt met dat wat de Bijbel ons leert. Woorden als inwijding en geheimhouding speelt een rol in meerdere van dit soort filosofieën en omgeving. En ik pak er hem al, hè, esoterisch, aura, mantra, zelfverlossing, verlichting. Dat zijn allemaal termen die je tegenkomt. Yoga, zen, maar het heet lang niet altijd zo. Dan gaan we oefeningen doen. Nou, let op bij die oefeningen of ze uit het goede verband komen. En oefenen is goed. Gym, doen. Turnen, ook doen. Maar let op, waar is het aan verbonden? In de jaren 60, dacht ik, deed een lied, een populair lied, op geld. This is the age of Aquarius. Ja, dat is dus een thema dat verbonden is aan dat nieuwe gedachtegoed. New Age, als koepel meegekregen. Maar feitelijk is dat een nieuwe verpakking op een oud denkverband. De Oosterse filosofie en religie, maar dan verwesterst met wat mooie termen eromheen. En het bouwt eigenlijk op zaken waar ook astrologie aan verbonden is. Het verlokt en verleidt, want het klinkt mooi, het lijkt mooi en het doet aanspraak op onze behoeften naar meer dan alleen maar plat het leven hier en vandaag. Maar wat zit daar dan achter? In 2 Thessalonicenzen staat: overeenkomstig de werking van de Satan met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En als je naar de woorden in de grondtekst gaat, dan staat voor de werking van de Satan energia satanas. Dat woord energie is er dus wel één. Dat kenden ze toen ook al. Dat gaat dus om de kracht van de tegenstander. Niet om de kracht die wij kennen, de kracht van onze Heer Jezus Christus. En in Matthäus 24 en 24 spreekt Jezus zelf een waarschuwing uit. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Dus denk nou niet dat ze niet bijzondere dingen kunnen doen. Dat kunnen ze wel. De duivel verbindt zijn kracht en zijn vermogen aan mensen die voor hem dit willen doen. En dat trekt aan. Als je niet scherp bent. Ik heb 2 citaten uit het boekje van Wilkin getrokken die mij goed leken om bij jullie neer te leggen. De eerste is een waarschuwing. Tal van zogenaamd nieuwe alternatieve therapieën blijken gebaseerd te zijn op hindoeïstische en taoïstische gedachtenwereld. Voor de goede orde, dat komt uit het oosten. Dat zat altijd in het oosten. En wij kennen het oosten en zijn religies als Babel. Als Assyrië. De geloofssystemen uit die tijd, met een ander jasje, misschien hier en daar een ander woord, draaien nog steeds in deze wereld. Overigens, de bodem van waar wij op leven, hier in Europa, kent zo ook zijn religieuze, niet-christelijke fundamenten. Ze onderscheiden niet dat er in de geestelijke wereld ook duistere, demonische krachten werkzaam zijn, maar menen dat de positieve en negatieve energie met elkaar in balans dienen te zijn. Dus waarbij vanuit de Bijbel meekrijgen, er is één weg, dat is de weg die God ons aanreikt in Jezus Christus, en dat is de enige weg, en al die andere wegen zijn dwaalwegen, dat zijn de verkeerde, zit in dit geloofssysteem wel degelijk een verschil tussen de ene en de andere kant, maar die worden niet als beter en slecht neergezet, maar als gelijkwaardig, en die moeten ook ongeveer in balans zijn. Het is een heel andere manier van kijken, en het is niet een Bijbelse manier van kijken en beleven hoe de wereld in de natuurlijke en de bovennatuurlijke wereld samen in elkaar zitten. Een tweede. God leert ons in zijn woord dat er niet zoiets als een neutraal geestelijk terrein bestaat, waarin de mens geestelijke krachten naar eigen believen kan aanwenden. Dat is een leugen van de duisternis. Dat is wel wat je vaak hoort in die geloofssystemen en in alternatieve manieren van kijken en bewegen in het leven. Het is allemaal toch ongeveer van hetzelfde en dat kan geen kwaad. Paranormale krachten zijn niet een uiting van iets wat al in de mens leeft, maar een zuiver demonische manifestatie. Dan heb je je verbonden aan een ander krachtenveld. Ik wil met een aantal sheets weer een keer die 4 slag van afgoderij, toverij enzovoort doorlopen, maar dan met een opsomming van zaken die je heden ten dagen tegenkomt onder de paraplu van het occultisme. En het is voor mij onmogelijk om dat allemaal af te lopen, maar als jullie het willen, kan dat, ga ik voorlezen. Maar wil de diepte in, zullen we toch een literatuur moeten zoeken waarin een uitleg gegeven wordt over wat eronder valt. Hier en daar zal ik proberen op een aantal thema's iets mee te geven. Afgoderij. Magische orde. Daar komen we van alles tegen. De meest bekende, vrijmetselarij. Ik neem haast aan dat een ieder hier wel daarvan gehoord heeft. Kent 33 orden, waar je langzaam maar zeker doorheen komt. En dat zit vol met uitspraken, met vervloekingen over jezelf. Als je je niet houdt aan de geheime leer en het vasthouden van wat geheim. Oh, ben ik er weer? Ja. Die moet je niet kwijt, niet weggeven. En de ene ring weet daarin niet wat de andere ring doet. Dus de afspraken, de dingen die zij doen in één van die ringen, er kan een heel andere boodschap een ring hoger zitten, Maar dat ga je mooi niet vertellen aan degenen die van een lagere orde zijn. De Kabbala kent zijn oorsprong in het Joodse geloof. Maar schiet uit in toch een andere benadering van dat geheel. En een heel bekende die dat aanhangt is Madonna. Dus als je die muziek mooi en leuk vindt, weet wat voor soort invloeden in haar leven een rol spelen. En er is maar één kleine verwijzing. Je kunt heel veel moderne artiesten koppelen aan dit soort geloofssystemen. Wat je onmiddellijk oplettend moet maken op wat doe je met de muziek die op je afkomt. De Rozenkruisersorde. Ook zo'n magische orde die ergens in de 1700 gestart is, maar ook een dieper fundament kent, zelfs teruggaand op de tempeliers en dergelijke. New Age, een grote koepel met veel gedachtegoed, maar met een fundament op de Oosterse mystieke religies. Voodoo en Winti, veel meer voortgekomen uit Afrika vandaan. En Winti is een variant daarvan die vooral de Nederlandse Antillen en in dat gebied terugkomt. Hekserij en Wicca, satanisme, zijn allemaal vormen die in de sfeer van afgoderij heden ten dagen gewoon bestaan. Door mensen nagelopen worden, die zijn er deel van. Nou kan je hier heel verkrampt mee omgaan. Als je op internet duikt en je wil daar naar, naar conspiracy theorieën, samensweringstheorieën gaan zoeken. Nou, dan kan je een weekje uittrekken. Daar barst het van. En die liggen vaak achter dit soort benaderingen. Is dat allemaal waar? Weet ik niet. Tijd zal het leren. Ik denk niet dat het iets is waar wij ons super druk over moeten maken. Maar we moeten ook niet uitsluiten dat er achter de muren van alles gebeurt dat op zoek is om tot wereldheerschappij te komen. Want de Bijbel vertelt ons dat dat ergens een keer gaat gebeuren. Maar is dat morgen? Is dat overmorgen? Is dat zo ernstig als dat het lijkt? En geloof me, ik heb een paar boeken erover. Als je dat leest, dan zou je bijna niet meer je deur uit durven gaan. Wees nuchter. Maar ook waakzaam. En weet dat er wel degelijk mensen zijn die zich aan elkaar verbinden in dit soort wat mystieke orde en omgevingen. Die wel degelijk bezig zijn met het tot wereldheerschappij laten komen van. En vaak nog met mooie woorden. We gaan één wereldregering vormen. Overigens, de Verenigde Naties is op zo'n soort leest geschoeid. Dus het is dichterbij dan wij soms denken. Toverij en magie. Ik heb er maar een aantal opgeschreven. Je weet maar nooit wanneer je ze tegenkomt. Het lijkt zo onschuldig soms. Voetreflex. En dat soort zaken. Zit hier allemaal achter. Klinkt mooi. En lijkt soms nog te helpen ook. Vraag eens alleen wat krijg je gratis mee en wil je dat ook. Op het medische terrein, op energieterrein, acupunctuur, zullen we allemaal van gehoord hebben. We volgeprikt met allemaal naaltjes. Dat past op dat Oosterse gedachtegoed van energiekanalen in jouw lichaam en leven. Daar werkt het op, zegt men. Therapeutisch, meditatief, yoga, zen. Yoga is bijna niet meer uit onze wereld weg te denken. En wordt gebracht als, maar dat is toch goed om je te ontspannen. Om te zorgen dat je hoofd weer wat leeg maakt en de stress wegwerkt. Maar let op wat er gebeurt als je hoofd leeg maakt. Een leeg huis is een mooi huis om in bezit genomen te laten worden. Er zijn steeds meer films waarin zaken als telepathie en aanverwante bewegingen gezocht worden. En gebracht worden als redelijk normaal. Kennen jullie de film Avatar? Ja, ik ook. Ik ken hem, ik heb hem gezien. Maar als je er nou goed naar gaat kijken, met de juiste ogen, wat zie je daar dan gebeuren? Want uiteindelijk wordt er dan toch de geest van iemand uit zijn ene lichaam in een ander lichaam gebracht. Dus ik ben niet meer zo gelukkig met. Hoe ga je ermee om? Nou, wees in ieder geval kritisch naar jezelf. Kijk wat het wel en niet doet. En wees bewust met wat je doet en waar je naar kijkt. Want het zit dichterbij dan dat we soms denken. waarzeggerij. Mantiek. Wij blijven geïnteresseerd in de toekomst. Dus even je horoscoop lezen is dan toch geen probleem. Maar waar komt die vandaan? Kristal kijken, de glazen bol, kennen we ook allemaal, hoort daarbij. Omen, een hele film van gemaakt. En hele volksstammen zijn erheen geweest. Het gaat zuiver om een occulte zaak. Handleeskunde, de bekende gypsy op de kermis, maar dan toch. Wiggelen, pendelen, iriscopie. En ook het raadplegen van geesten van doden. Nou, jullie kunnen ze lezen. Er is een veelheid van mogelijkheden heden ten dagen. En er zijn vele mensen die zich druk om maken. Die daarmee bezig zijn. Die aan het zoeken zijn. Ouija-bord, glaasje draaien. En dat gebeurt ons niet. Het komt niet bij je. Nou, voordat ik er erg in had, zat ik er dichtbij in militaire dienst. Want dan gebeurde het 's avonds na het eten. Jongens, zullen we eens even. En dan schrik je toch erg hard. Dus het zit vaak dichterbij. Het is sneller bij je dan je denkt. En het vereist van ons dat we opletten. Dat we weten waar we staan. Dat we weten hoe het leven in elkaar zit. Dat we weten wat het betekent om kind van God te zijn. Dus, welke weg bewandel jij? Ik kom terug op die plaat. Gods weg, dat is Jezus Christus. En dat is een nauwe weg. Die is eenvoudig, die is duidelijk en die is enkelvoudig. En dat is de enige weg die leidt tot het eeuwig heil. Tot het eeuwig leven samen met God. Dat leert de Bijbel. Dat geloof je of dat geloof je niet, maar als je het gelooft is dat de weg. Gods weg is eng. En eng betekent eng. Niet breed, niet allerlei varianten. Die vraagt om zuiver te blijven in datgene wat het woord ons aandraagt als wat past en niet past. Ik weet dat wij niet meer op dezelfde manier als het volk Israël onder. Maar de wet is nog steeds wel de leidraad. Het is wel het denken van God over hoe je in het leven hoort te staan. En in de bergrede zet de Heer Jezus daar ook nog eens even een schroef tegenaan. Niet alleen je zult niet doen, als je er zelfs aan denkt, is het al mis. Dus het vraagt van ons een zuiver leven, maar niet verkrampt, want onze kracht, ons vermogen schiet tekort. De verbinding met de Heer is wat wij nodig hebben. Wandelen in zijn wegen en zijn geest geeft ons kracht en vermogen om te gaan. Maar dan moeten we wel naar hem luisteren en in die zuiverheid blijven wandelen. Of Satans weg, die is breed. En dat is lekker makkelijk, want je kan hem ongeveer krijgen zoals je het zelf leuk vindt. Alleen je eindigt niet zoals je het zelf leuk vindt. Die is complex, die is veelvoudig, die is ingewikkeld en mistig en mystiek. En waarom? Omdat hij niet wil dat jij weet wat het einde kan zijn, want dan kies je niet voor die weg. Maar hij verlokt je om de stappen te zetten op die glijdende helling die langzaam maar zeker je wegbrengt bij dat waar je zou moeten en mogen staan. Tot slot, ben je uitgegleden of verdwaald? Er is een weg terug, bekering en bevrijding. Je kunt altijd terug naar God. Als je die plaat weer terughaalt van die brede en die smalle weg en je kijkt goed, dan zie je dat er dwarsweggetjes zijn tussen de een en de andere. Dus je maakt niet één keer een keuze en je kan nooit meer van het pad af. Je kan naar die andere kant toe, je kan die stap zetten, maar je moet tot erkenning komen. Ben je bang of onzeker? De Bijbel belooft ons dat hij die in ons is, groter is dan hij die tegen ons is. Dus wij hoeven ons niet te laten overrompelen door de tegenstander. Hij wint niet, tenzij hem de ruimte geeft. En in Efeze is uitgewerkt de wapenrusting Gods, waarbij staat, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want dat is het kunstje. Stand houden tegen de verleidingen. Dan kom je niet op die glijdende helling, dan blijf je rechtuit lopen. Maar vandaag de dag is dat meer opletten dan 50 jaar terug. Met onze moderne technologie is het vermogen om je te verleiden, om je te verlokken, om je iets aan te reiken wat leuk lijkt, maar achteraf niet goed blijkt. veel groter. Dus wees waakzaam. Amen. Ik wil afsluiten met gebed. Lieve Heere, ik dank u wel voor uw liefde. En ik dank u, Heer, boven alles voor uw offer. U heeft uzelf willen geven om ons vrij te kopen. Om ons weg te trekken uit een wereld die onder de vloek van de zonde lag. De wereld die als regeerder de Satan had. Heer, u heeft ons over willen zetten in uw koninkrijk. In uw koninkrijk zijn we veilig. U sluit ons in uw koninkrijk als we ons tot u keren. Ons aan u toevertrouwen en erkennen dat wij in eigen kracht het niet kunnen. Maar dat we u nodig hebben. Dan bent u die ene weg. En u bent de waarheid. En u brengt ons bij God, onze Vader. En dan mogen we kinderen zijn van God. Dank u wel dat u die weg heeft geopend. Dank u wel voor uw geest die in ons woont en werkt. En ons bekend maakt met de diepte van het denken, het wezen van de Vader. Maar die ons ook oplettend maakt. En ik bid dat u ons de kracht en het vermogen geeft om goed te luisteren. Te luisteren naar wat we horen van de Heilige Geest. Bij de dingen die we doen, bij de keuzes die we maken. Opdat we een zuiver pad wandelen. Niet bang zijn voor een wereld om ons heen die met vele dingen bezig is. Want we hoeven niet bang te zijn. U bent onze beschermer en u heeft de allergrootste kracht. Maar leer ons oplettend te zijn. Zodat we geen deel nemen aan dat wat niet goed is. En anderen kunnen aanreiken welke weg de echte, de enige, goede weg is. Zodat wij lichter zijn in deze wereld. Heer, en daar waar we zelf uitgegleden zijn. Heer, doe het ons zien en erkennen. Opdat we tot nieuwe vrijheid mogen komen. Dat we schoon zijn. Voor u telkens opnieuw schoongemaakt worden door u. En in zuiverheid in dit leven mogen gaan. Die nauwe weg. Oplettend, maar die weg, Heer, eindigt bij u. Met u in de eeuwigheid. Ik bid jullie die wijsheid toe. Ik bid jullie die nabijheid toe van Gods geest. Voor deze week, voor de komende tijd. In doen en in denken. In wandelen en in rusten. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.